Welkom bij de podcast Blikopeners over stigmatisering van mensen met een psychische aandoening en hoe we dit tegen kunnen gaan. Een podcast gemaakt door Samen Sterk Zonder Stigma. Mijn naam is Annemiek Lely, ambassadeur van deze organisatie en host van deze podcast. Van alle mensen in Nederland krijgt 42,7% ooit in zijn of haar leven een psychische aandoening. Meer dan 70% van de mensen met aanhoudende psychische aandoeningen ervaart stigmatisering. Stigma beïnvloedt op een ingrijpende manier waarop mensen zichzelf zien en hoe zij worden gezien en staat herstel in de weg. Daarom vinden wij het belangrijk hier iets aan te doen. Door in deze podcastserie duidelijk te maken wat stigma is en je, als je hiermee te maken krijgt, handvaten te bieden om stigmatisering tegen te gaan. De serie bestaat uit 3 afleveringen, waarin kennis en ervaringsverhalen elkaar afwisselen. Na iedere aflevering ga jij als luisteraar aan de slag met een challenge over het besproken thema. Daarnaast is er nog een extra aflevering, speciaal voor hulpverleners, die erover gaat hoe zij deze podcastserie in de GGZ in kunnen zetten. Het kantoor van Samen Sterk Zonder Stigma ligt naast een treinstation. Het kan dus zijn dat er zo af en toe een trein langskomt. In deze tweede aflevering spreken we over publiek stigma. Waar we dit tegenkomen, welke strategieën en interventies er zijn om dit tegen te gaan en hoe je dit zelf in het dagelijks leven aan zou kunnen pakken. Ik spreek erover met Jaap van Wegel, hoogleraar bij Tilburg University. Hij is sinds kort met emeritaat, maar zeer betrokken bij meerdere onderzoeken naar stigma van de psychische aandoeningen. Hij is oud-directeur van kenniscentrum Frenos en een van de voortrekkers op het gebied van stigma-vraagstukken en kennisontwikkeling op dit gebied. Jaap, wat fijn dat je er bent. We gaan het hebben over publiek stigma. Ik ben heel benieuwd, welke vormen van publiek stigma zijn er? Wat ben je tegengekomen in het onderzoek en in wat voor domeinen kom je publiek stigma tegen?
Ja, nou, verschillende vormen. Het gaat er vooral om op welke levensgebieden inderdaad mensen stigma ondervinden. En dat kan op eigenlijk alle levensgebieden zijn. Dus meer in de privésfeer, in de familieomgeving, bij vrienden, maar zeker ook op het gebied van werk, studie, huisvesting, verzekeringen, politiek zelfs. Dus het is iets wat alle levensferen kan raken.
Heb je daar ook voorbeelden van? Je hebt het over studie bijvoorbeeld, je hebt het over financiën. Wat zijn momenten waarop mensen publiek stigma tegenkomen?
Bijvoorbeeld op het gebied van werk. Daar hebben we heel veel onderzoek naar gedaan. En daar heerst toch het vooroordeel bij werkgevers vaak van mensen die een psychische aandoening hebben. Die zijn onberekenbaar, gevaarlijk soms zelfs, niet competent, niet in staat om die rol goed te vervullen in een bedrijf. En worden daardoor dus minder snel aangenomen. Juist vanwege dat kenmerk van psychische aandoening en daarvoor in behandeling zijn.
Jeetje, dat is nogal een impact op iemands leven. Als je dat meerdere keren tegenkomt, gaat solliciteren. En op dat moment merk je dat je niet aangenomen wordt vanwege bijvoorbeeld een gat in het cv. Of omdat je er open over uitkomt dat je opgenomen bent geweest bijvoorbeeld. Mm-hmm. En wat zijn nou reacties die u vaak hoort van mensen die daarover vertellen? Stel nou, dit maak je mee. Wat doet dat dan daadwerkelijk? Wat voor een impact heeft het?
Dat heeft als impact, denk ik, dat je jezelf weggezet voelt. Dat je jezelf minder serieus genomen voelt. Dat je soms misschien zelfs het idee hebt dat je een tweederangs burger bent. En het sluit je uit van bijvoorbeeld maatschappelijke rollen die je zelf graag zou willen vervullen. En dat beperkt je leven natuurlijk in ernstige mate. En dat gaat vaak ook op hele duidelijke manieren, maar vaak ook heel subtiel natuurlijk. Hè? Dus het zit hem vaak in taalgebruik. Van dat is typisch een borderliner, hè? Om hem maar wat te noemen. Dat is iemand met een bipolaire stoornis. Nou, daar valt natuurlijk geen pijl op te trekken wat voor gevoel, wat voor stemming die je op dit moment heeft. Dus hoe kun je daar goed mee samenwerken? Dus het zit hem vaak ook in hele subtiele woorden in de taal en zinnen in de taal, waardoor je het wel voelt, maar je heel moeilijk er toch de vinger op kunt leggen.
Mensen worden in een hokje geplaatst aan een bepaalde diagnose, gekoppeld met alle vooroordelen die erbij zijn. Terwijl we natuurlijk vergeten dat iemand een mens is met eigen kwaliteiten, met een eigen karakter.
Ja.
Ja, precies.
Zeker. En dat slaat natuurlijk vaak naar binnen, hè, in de vorm van zelfstigma. Dat is een ander onderwerp natuurlijk, maar dat is er wel nauw mee verwant. En wat het gevolg ervan kan zijn, dus dat je je bewust bent van dat soort vooroordelen, dat je dus eigenlijk al anticipeert, dus eigenlijk al vooruit denkt van ze zullen me wel niet willen, ze zullen me wel afwijzen. En daardoor ga je dus dingen al niet meer ondernemen. Hè, dan ga je niet meer solliciteren of dan durf je die vriendschap niet aan of dan durf je iemand niet te benaderen op een manier die je eigenlijk graag zou willen.
We hebben het net gehad over stigma op het gebied van bijvoorbeeld werk. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk ook een hoop stigma in de media. Kun je daar een paar voorbeelden van noemen?
Ja, wat de afgelopen jaren natuurlijk heel veel in de pers is geweest, zowel op tv als in kranten, is die hele kwestie rond verwarde personen, hè, zogenaamd. Dat is natuurlijk iets wat mensen met een psychische aandoening heel erg raakt, omdat dat vaak heel erg negatief wordt neergezet. En dat zijn mensen die danig in de war zijn, die op straat misschien rare dingen doen, in een psychose zijn, waardoor de politie ook in actie moet komen. En dat zijn natuurlijk mensen gewoon in acute nood. En wat dan vaak gedaan wordt, alsof dat, hè, dan wordt er meteen bijgezegd dat is iemand met schizofrenie of dat is iemand met een borderline stoornis. En daarmee wek je meteen de indruk dat de hele groep daarmee dus eigenlijk verward is en eigenlijk op straat allerlei overlast gaat bezorgen.
Terwijl iedereen natuurlijk andere symptomen heeft.
Absoluut, ja, zeker.
Ja, het kan dezelfde diagnose zijn, maar ook dat is natuurlijk nog een heel spectrum.
Dat is een heel spectrum en ik denk dat bij de grote meerderheid van mensen met een psychische probleem of een psychische aandoening, je in het gedrag eigenlijk helemaal niks merkt. Hè? Maar je wordt wel over één kam geschoren met de mensen die even overlast bezorgen omdat ze in psychische nood zijn.
Je kunt het niet zien, maar het is er wel.
Het is er wel.
Stigma komt natuurlijk ook voor in de zorg. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, ik denk dat de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg, een van de terreinen is waarop mensen het meest stigma ervaren. En dat komt vaak uit onderzoek. Familie en GGZ, dat zijn de twee grootste stigmabronnen. En dat is natuurlijk opvallend, omdat het tegelijkertijd vaak wordt genoemd als de grootste bronnen van steun. Hè, familieleden en ook de GGZ, de hulpverlening natuurlijk. En waar je mensen vaak over hoort vertellen is dat ze toch zichzelf niet helemaal serieus voelen worden genomen door de hulpverlening. Dat er te veel de nadruk wordt gelegd op beperkingen en op dingen die niet kunnen. En van ga dat maar niet proberen. Want dat lukt je, hè, dat is voor jou niet weggelegd. Dus dat zijn zaken waar mensen heel vaak over klagen, dat gebeurt. Vaak ook uit bezorgdheid en uit goede bedoelingen. Maar daarmee word je toch niet serieus genomen in wat je graag wilt en waar jouw kracht misschien ook wel zou kunnen liggen.
Juist omdat dat ook de grootste bronnen van steun zijn, komt het ook harder aan.
Dan komt het veel harder aan,
ja,
precies.
Op het moment dat iemand dat zegt.
Ja. Ja, dat zijn natuurlijk ook hulpverlening en familie, ik zou zeggen mensen, instanties met wie je veel contact hebt als je een psychische aandoening hebt. Dus het heeft ook wel iets met de frequentie van contacten te maken, dat je daar veel stigma in kunt ervaren. Maar het is ook zo dat ze kunnen je maken en ze kunnen je breken. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is.
En dat kan levensbepalend zijn.
Ja, en wat dat betreft is zeg maar die verwevenheid met goede hulpverlening zo belangrijk. Want destigmatisering is niet anders dan herstelondersteunende zorg leveren. Dus zorgen dat mensen weer positief in het leven komen staan en weer dingen durven te ondernemen. Ondanks dat je klachten hebt, zeg maar.
Niet denken in beperkingen, maar juist in mogelijkheden.
Ja, en wel rekening houden met die beperkingen. Want dat is natuurlijk weer een andere vorm van niet serieus genomen worden. Dat sommige dingen misschien op dit moment moeilijk zijn. Maar wel een positieve insteek van, Dat kun je best proberen en we gaan je daarbij helpen.
Publiek stigma komt dus veel voor in allerlei levensdomeinen, hoorden we van Jaap. Met onze volgende gast praten we verder over hoe publiek stigma in de praktijk voorkomt. Thomas Pruis is medewerker van Samen Sterk Zonder Stigma en is meerdere keren in zijn leven tegen stigma aangelopen. Wat zijn jouw ervaringen met publiek stigma?
Ik weet nog goed, mijn eerste ervaring was eigenlijk in de GGZ. Ik kende toen de term stigma nog helemaal niet, maar dat heb ik wel veel later pas geleerd, zeg maar. En toen zei eigenlijk, nadat ik een beetje met mijn behandeling klaar was en dacht, ik ga nu weer echt het leven leiden. En niet leiden met lang ei, maar echt met korte ei, zeg maar, echt leiden. En toen zei een professional van, doe maar rustig aan. Hè, en misschien moet je vooral het bij dagbesteding houden en niet betaald gaan werken. En dat was wel voor mij, terwijl ik echt nog een droom had. Ik was universitair opgeleid en ik dacht, ik ga het gewoon nog betaald aan het werk. En ik vond het heel pijnlijk om te horen van, ik word nu echt gezien als ik kan alleen maar dagbesteding aan. En dat wat hield voor mij heel erg samen met dat ik echt toch wel een persoonlijkheidsstoornis daarmee ben gediagnosticeerd. En dat er eigenlijk werd ingeschat op basis daarvan heel erg van, je bent niet in staat om betaald te werken, om relaties aan te gaan, om het normale leven te leiden. Hou het maar gewoon bij dagbesteding. En dat ben ik later in mijn leven ook nog wel vaker teruggekomen in als ik ging daten of in vriendschappen. Dat mensen toch heel erg blijven zeggen van, ik weet niet of je... die zeggen, jij hebt een persoonlijkheidsstoornis, ik heb gewoon echt last van in de relatie. Ik denk dan ook wel eens, ik vind het zelf best wel lastig. Soms is het nou stigma of is het gewoon een verrot patroon wat vasthangt aan mijn persoonlijkheidsstoornis. Dat onderscheid vind ik echt nog wel eens moeilijk te maken. Maar ik denk dat je zelf altijd, ik ben best goed in het reflecteren op mezelf. En dat je dan zelf toch nog wel het onderscheid kan maken van, ik heb nu echt wel gewoon, dit is gewoon een conflict dat ik heb. En het is gewoon, ook als gezonde volwassene kan ik dat hebben. En het heeft helemaal niks met mijn stoornis te maken. Of dat het achteraf soms blijkt ook wel, ik was ook wel heel lelijk tegen mijn vrienden of wat dan ook. Dus het is niks van stigma als me daardoor aan de kant zetten. Maar dat loopt nog wel eens door elkaar heen.
En wat doet het met jou op een moment dat jij zoiets hoort? Als iemand tegen jou zegt van, je kan niet meer betaald werken, of ik heb er last van hoe jij je gedraagt.
Ja, je internaliseert dat heel erg. Dus je gaat heel erg op jezelf betrekken. En eigenlijk is het daardoor ook heel erg zo dat je het heel erg gaat geloven. Dus dat je ook heel erg denkt, als het nog weer ook een keer nu nog steeds, als het wel eens minder gaat, dan denk ik, misschien moet ik ook alleen maar de dagbesteding in, zeg maar. En ik vind het wel belangrijk om te zeggen, hoor, sommige mensen, dat is ook prima als dat echt maximaal het haalbare voor je is. Maar ik werk nu ook al echt 5 jaar gewoon betaald zonder al te veel dat ik uitval of dat het misgaat. Dus dan denk ik ook echt van, volgens mij heeft die professional gewoon ongelijk gehad.
Gelukkig zijn er ook strategieën voor het bestrijden van publiekstigma. Laten we luisteren naar onze huisexpert Jens Glissenaar, projectmedewerker van Samen Sterk Zonder Stigma, om hier meer over te weten te komen.
Er zijn 3 belangrijke strategieën om het publieke stigma op psychische aandoeningen tegen te gaan. Namelijk protest, voorlichting en contact. Bij proteststrategieën komen mensen op voor de rechten van een groep die stigma ervaart. In dit geval mensen met een psychische aandoening. Een voorbeeld van deze strategie is een demonstratie of een campagne, waarin mensen een beroep doen op de samenleving om iedereen als gelijkwaardig te zien. In voorlichtingsstrategieën worden mythes over psychische aandoeningen en negatieve stereotypen met behulp van feiten en juiste informatie ontkracht. Met contactstrategieën worden positieve ontmoetingen tussen mensen met een psychische aandoening en mensen zonder een psychische aandoening bedoeld, waarbij gelijkwaardigheid in het contact belangrijk is. Uit onderzoek weten we dat vooral de strategieën contact en voorlichting goed werken in het tegengaan van publiek stigma. Zeker als het een combinatie is van beide.
We hebben dus gehoord welke strategieën er zijn voor de aanpak van publiek stigma. Onze volgende gast, Martijn Kolen, kan ons meer vertellen over 1 van de strategieën, namelijk de proteststrategie. Martijn heeft ruime ervaring met psychisch lijden en het herstellen daarvan. Ook zet hij zich in voor de aanpak van stigma, onder andere via zijn werk bij Liester en Enik Recovery College. Ik vraag hem naar zijn ervaring met de proteststrategie. We bespreken in deze podcast verschillende strategieën om met stigma om te gaan, of eigenlijk stigma tegen te gaan, zou ik moeten zeggen. Jij bent wel iemand die de proteststrategie graag aanhangt, klopt dat?
In die zin hang ik hem graag aan. Ik heb 1 keer tegen separeren een mars meegelopen met Jolijn Santegoed. Maar wat ik heel erg doe, ik protesteer in mijn werk. En ik protesteer op platforms waarop mensen mijn mening vragen, of ik geef hem ook gewoon. Ik ben toch wel geneigd om soms ongevraagd ook wat te zeggen. Dan kan ik het niet in me houden. Ik weet ook nog wel dat ik een keer naar de interruptiemicrofoon ben gelopen op een podium. Omdat ik vond dat er eigenlijk denigrerend over ons gesproken werd. Ik werd nog net niet van het podium afgeduwd. Maar het scheelde niet veel, maar ik merk wel, kijk, dat is die energie op het moment dat je merkt van, hé, maar hier gebeurt iets wat ik onrechtvaardig vind, hè, dat gaat ook over mensenrechten, dan laat ik mijn stem horen. En het gaat niet zozeer om mijn eigen, dat ik vind dat ik gehoord moet worden, maar ik vind wel dat ik voor een groep mensen sta, waar ik zelf uit voortkom, daar kan ik niet over mijn kant laten. En ik denk dat in Nederland is, maar dat weer wel een beetje een braaf land. Ik vind eigenlijk wel dat we, kijk, ik ben niet zo heel erg Amerikaan-minded, maar ik mogen soms wel iets meer hebben van, jongens, we gaan nou naar de rechtszaal, we gaan nou zeggen, jongens, afgelopen 8 jaar 60% meer gesepareerd, 60% meer dwangverpleging. Willen we dit met elkaar?
Letterlijk de barricade op.
Nou ja, soms wel. Kijk, ik ben eigenlijk helemaal niet geschikt voor dat soort dingen. Ik ben eigenlijk heel verlegen, liefst wat teruggetrokken persoon. Maar ja, laten we zeggen, als het over deze thematiek gaat, dan wil ik nog wel eens proberen om wat tegen mijn natuur in mijn stem te laten horen. En ja, en dat is soms ook wel een beetje lastig.
Hoe zou iemand anders deze proteststrategie kunnen gebruiken om in te zetten?
Nou, ik denk dat het sowieso heel goed is dat mensen elkaar kunnen vinden en opzoeken, bijvoorbeeld in zelfhulpgroepen, dat mensen met elkaar eigenlijk op verhaal komen. Dat ze met elkaar een verhaal maken en zeggen, hier sta ik voor, dit is mijn verhaal, dat wil ik graag aan anderen gaan vertellen. Dus heel veel zelfhulp, zoals Photo Voice en zo, en op, en gaan over empowerment, mensen die krachtiger maken, zodat ze hun stem kunnen laten horen, dat ze betekenis geven aan hun verhaal, en dat met anderen gaan bespreken. He, dus dat, eigenlijk is dat de krachtigste. En daarnaast denk ik dat je echt wel goed moet kijken naar de media, en dat daar op gereageerd wordt. Dat daar dus een ander verhaal soms tegenovergezet wordt, dat daar de dialoog opgezocht wordt en gezegd, luister eens jongens, maar dit is een vernauwing van de werkelijkheid. Weten jullie dat er ook andere perspectieven zijn? En daarnaast denk ik dat we als samenleving heel erg moeten afvragen of we wel alles zo in die diagnostiek, als we die diagnostiek die ooit maar bedoeld was voor professionals om met elkaar te praten over behandeling, dat is veel te ver doorgecijpeld in eigenlijk in alles wat we met elkaar doen. Dus dat moet radicaal teruggesnoeid worden wat mij betreft. Dus eigenlijk zou je ook gewoon steeds op kunnen roepen van, jongens, hoe kijken we naar elkaar? Hoe kijken we naar de werkelijkheid? En laten we voorzichtig zijn met die overdiagnostisering die er eigenlijk wat mij betreft is.
We gaan terug naar Jaap, die ons iets vertelt over een andere strategie. Het is namelijk zo dat er verschillende strategieën zijn om publiek stigma aan te pakken. Ja. Mag ik je vragen om iets te vertellen over de voorlichtingsstrategie?
Ja, voorlichtingsstrategie, dat gaat er natuurlijk om dat je allerlei vooroordelen en mythes die over mensen met psychische aandoeningen bestaan, dat je die probeert te ontkrachten. Het liefst met behulp van feiten die uit wetenschappelijk onderzoek zijn verkregen. He, dus bijvoorbeeld dat mensen niet kunnen werken. Nou, dat valt denk ik heel erg goed te weerleggen met allerlei onderzoek waaruit blijkt dat mensen wel degelijk kunnen werken, ondanks hun psychische aandoening. He, dat is één voorbeeld. Onberekenbaar, nou, dat kun je denk ik ook met allerlei onderzoek staven, dat hoogstens in een heel klein percentage van de gevallen aan de orde kan zijn. Nou ja, dat gaat dus over het ontkrachten van mythes, maar ja, er zijn wel een aantal aanwijzingen hoe je dat allemaal het beste kunt doen. Namelijk door het heel gericht te maken, de boodschappen. Dus als je het hebt over een bepaald probleem, dat je dan ook het publiek aanspreekt wat daar betrekking op heeft. Hè? Bijvoorbeeld werkgevers, als het over werk gaat. Je spreekt woningcorporaties aan als het over huisvesting gaat. Dus je moet het heel erg targeten, hè? Heel erg richten, je boodschap op de groep Die je wilt aanspreken. En het is ook goed om het lokaal te doen. Dus landelijke boodschappen die hebben wel enige vorm van bewustmaking tot gevolg. Maar het beste werkt toch hele lokale initiatieven om daar zeg maar de groepen aan te spreken met voorlichting. Ook belangrijk is dat het, dat noemen ze wel de 3 C's, dat het credible is. Dus dat je geloofwaardig bent. En je bent het meest geloofwaardig wanneer je jezelf tot die groep behoort. Hè? Dus het liefst ook door een ervaringsdeskundige moet je die voorlichting laten uitvoeren. Continu, hè, dus je moet het een lange reeks doen, je moet het lang volhouden, meerdere keren doen. En dat moet op basis van contact, dus het moet niet een afstandelijk soort schriftelijke boodschap zijn, maar het liefst in direct contact, dat je de mens ziet die de boodschap ook overbrengt. En dat je denkt van dit is een mens zoals jij en ik, waardoor die boodschap dus nog geloofwaardiger wordt. En dus je eigenlijk ook dat onderscheid tussen wij en zij minder gaat voelen.
Bij dit soort initiatieven zie je dan ook dat er verandering optreedt bij bedrijven?
Ja, er zijn wel onderzoeken die dat laten zien. Dus dat je wanneer je dat gericht doet en je doet het volgens de manier die ik net schetste, hè, dus het continu en op de goede manier gebracht, dat wel degelijk ook tot attitudeverandering leidt. En vaak ook wel tot gedragsverandering, want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om. Anders handelen. En daarvoor is het belangrijk, en dat is misschien nog wel het meest belangrijke punt, dat je namelijk mensen ook een soort gedragsalternatief aanbiedt. Hè? Dat mensen zijn handelingsverlegen, weten niet, die maken niet bewust zo'n fout of veroordelen mensen niet expres, maar vaak ook niet omdat ze het niet in de gaten hebben. En ook niet weten hoe het misschien anders zou kunnen. Dus je moet mensen alternatieven aanreiken. Van nou, als je dat nou zo brengt, dan zal niemand daar last van ondervinden.
En dat is ook een positieve benadering.
Dat is een
want zo
positieve
voelt iemand
benadering.
Zich niet afgestraft.
Precies.
Maar je krijgt wel meteen een alternatief van, oh, zo zou ik het kunnen doen.
Ja.
Ook met Thomas heb ik het over een strategie. Namelijk de contactstrategie. Thomas, hoe zouden anderen contactstrategie kunnen toepassen?
Ik denk dat mensen altijd eerst even zelf goed moeten nadenken van waarom willen ze open zijn en waarom willen ze deze strategie gaan gebruiken. En als ze dat eenmaal voor hunzelf hebben bepaald, ook goed stilstaan bij wat doet dat met me en wat voor invloed heeft het op me. En daar ook open over zijn dan, dus naar anderen. Dus bijvoorbeeld als je het nog spannend vindt of dat je niet goed weet waarom, dat je dat ook open deelt met wie je het eerste gesprek aangaat. En ook daarover dat onderdeel maakt van het gesprek. En ja, ik denk dat het dan, als je eenmaal daar goede ervaringen mee opdoet, of als je minder goede ervaringen opdoet, dat je leert leunen op belangrijke naasten van je en daar het dan ook over kan hebben. Ja, dat het dan eenmaal vanzelf een soort sneeuwbal wordt en dat je steeds vaker die strategie durft of kan inzetten. En misschien soms ook daarin groeit. En dat merk ik bij mezelf ook wel eens, dat ik soms ook wel de strategie van Martijn soms wel in wil zetten of ga zetten. Omdat ik denk van ja, het begint met allereerst gewoon contact met iedereen en dat is ook voor mij wel de beste strategie. Maar soms word ik ook wel boos van dingen die ik zie in de media of in het nieuws. En ja, dan gooi ik er ook weer eens een uitspraak uit die door heel veel mensen wordt gezien. En dan ben je haast ook alweer de activist, zeg maar. Dus soms lopen strategieën ook een beetje door elkaar heen. Maar vooral goed stilstaan bij, hey, wat doet dit met me en waarom vind ik die bespreekbaarheid zo belangrijk?
Wel nog even een korte disclaimer. Het is belangrijk om te onthouden dat je altijd zelf bepaalt of en zo ja hoe je vertelt over jouw persoonlijke ervaring met psychische aandoening en stigma. Er bestaat geen algemene beste keuze en onthoud dat het dus altijd aan jou is om te bepalen of je open wilt zijn of niet. Als laatste vraag ik aan onze gasten of ze nog tips voor ons hebben. Wat zouden jullie nou heel graag kwijt willen aan de luisteraar, Martijn?
Nou, ga vooral met elkaar in gesprek, in dialoog, ook al wordt die soms ongemakkelijk.
En Thomas?
Als het een keer niet lukt om het gesprek aan te gaan of de contactstrategie in te zetten, gun jezelf dan vooral ook de ruimte dat het even een keer ook zo is en dat het niet lukt.
Het hoeft niet elke dag te lukken.
Nee, precies.
En dan nog even terug naar Jaap. Heb jij een tip voor de luisteraar om publiek stigma bespreekbaar te maken?
Nou, ik denk dat toch het beste werkt wanneer je dat doet in een waar gebeurd ervaringsverhaal. He, dus dat veronderstelt weer iemand die daar zelf ervaring mee heeft. En dat je daarmee zeg maar, gevallen kunt illustreren dat het niet een abstract iets blijft, maar dat je concreet aangeeft van nou, daar zit dat stigma, daar veroordeel je mensen, daarmee zet je mensen weg. Dus ik zou zeggen, die destigmatiseringsprogramma's die moeten zoveel mogelijk verbonden zijn met andere stukken van beleid en van manier van doen in organisaties en in gemeenten bijvoorbeeld.
En dat begint met het aanbieden en vervolgens blijven aanbieden en de kracht van de herhaling.
Juist, de kracht van de herhaling, precies.
Dank jullie wel. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van de tweede aflevering. Bestrijd samen met ons het publieke stigma. Pak de challenge van deze aflevering erbij en zoek voor jezelf uit hoe jij publiek stigma tegen zou kunnen gaan. En vergeet niet te luisteren naar de volgende aflevering, waarin we kijken naar het tegengaan van zelfstigma. Kijk voor de challenges in de beschrijving van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en veel plezier en succes met de challenge.